We lezen Johannes 1. Dan lees ik met jullie de eerste 14 versen. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Of niet gegrepen als je onderaan met een sterretje leest. Er was een mens door God gezonden en zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet. Maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. Toch heeft de wereld hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, mens geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Tot zover. Zoals jullie weten, komende vrijdag is het kerst. En kerst dat is ook het feest waarin we vieren dat God mens geworden is. Jezus is geboren. Of zoals een jonge Syrische jongen van een jaar of 10 het vorig jaar tegen me zei. Hij zegt, het is heel leuk kerst. Want dan is dat mijn broer is dan jarig. Mijn broer die zit dezelfde dag als Jezus jarig. Dat is wat hij ook vierde. Dat zou wel zijn broer als Jezus jarig zijn op het kerst. Maar dat is waar wij ook als christenen wat wij vieren. Dat Jezus mens is geworden, dat Jezus is geboren, dat Jezus naar de wereld is gekomen. Nou, rond kerst is er veel verlichting. Overal waar je kijkt zie je veel verlichting, lampjes, kerstverlichting. En het zijn donkere dagen voor kerst, dus die verlichting is dan extra sfeervol. En die kerstverlichting, dat is allemaal prachtig. En het is ook eigenlijk best wel een mooi symbolisch iets is het, want kerst gaat inderdaad over licht. En dan weliswaar niet over sfeerlicht, maar over een groot licht dat in deze wereld is gekomen. Een licht dat de duisternis heeft overwonnen. En daar denken we vanmorgen over na. En we lezen dat al in vers 5. Hè? Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen of niet gegrepen. Dat betekent niet overwonnen. Nou, Johannes die plaatst dat. Als hij spreekt hier over het licht dat in de wereld is gekomen, dan plaatst hij dit in het perspectief van het woord van God. Die eerste versen die gaan ook over het woord van God. En als wij dat lezen, dan lezen we het eigenlijk met twee brillen op. En aan de ene kant is het gewoon het woord van God, het woord dat God spreekt. Maar we hebben het ook al in vers 14 gelezen, dat woord is ook mens geworden. Dus als we deze dingen over het woord van God lezen, dan lezen we direct eigenlijk ook erbij met ons achterhoofd. Hey, dat gaat ook over Jezus. Een aantal dingen die hij even kort samenvat in de eerste drie versen zegt. Als eerste, het begin van Jezus, het leven van Jezus, wat Johannes ook in zijn evangelie beschrijft, dat begint niet op het moment dat Jezus geboren wordt, waar wij alleen bij stilstaan bij kerst. Nee, zegt Johannes, dat begint veel eerder al. Hij begint het boek ook met in het begin was het woord. Nou, als je dat leest, dan denk je direct terug ook aan Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat absolute begin, waar alles begonnen is. Hij zegt, toen was het woord, toen bestond het woord al. Dat is het eerste. Het begin van Jezus is niet zijn geboorte, maar dat legt al voor dat God de wereld geschapen heeft. Tegelijkertijd, het woord, dat is onderscheiden van God. Het woord, dat is, of als je kunt ook zeggen, gelijk, Jezus is onderscheiden van God. Want het woord was bij God, staat er. En als het bij God is, betekent dat dat het apart van God moet zijn. Dus het woord, of Jezus, was apart van God. Maar tegelijkertijd was het woord ook God. Jezus was al God, terwijl het toch onderscheiden van God is. Dat is het tweede. Het derde, dat staat in vers 3. Door het woord heeft God alle dingen gemaakt. Door het woord. De Joden die hielden er ook al van oudsher aan vast, hè, dat God door het woord alle dingen gemaakt heeft. Op Psalm 33, die zingt daarvan. Door zijn woord heeft hij de hemel gemaakt. En door de geest of de adem van zijn mond heel de sterrenmacht van de hemel. En in het scheppingsverhaal zelf lezen we dat ook. Als we Genesis 1 lezen, dan lezen we steeds God sprak of God zei. Door te spreken heeft God alle dingen gemaakt. Door het woord dat God sprak. Tegelijkertijd ook, weer, het woord dat is ook Jezus, dat woord is mens geworden. Dus door het woord heeft God alle dingen gemaakt. Dat betekent ook door Jezus heeft God alle dingen gemaakt. Nou, zo komen we bij vers 4 en 5. En daar staan we met name bij stil vanmorgen. In het woord, of in Jezus, in Christus, was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen of heeft het niet overwonnen. Boven de preek schrijf ik daarom ook het licht dat de duisternis overwint. Dat heeft met name ook te maken met die betekenis van het woord begrijpen. En daar kom ik misschien straks nog op terug. Dat woord, het Griekse woord wat er staat, betekent gewoon grijpen. Nou, dat kan twee dingen betekenen. Dat kan al heel letterlijk grijpen zijn. Hè, doordat je schrijft en iets overwint. En het kan ook grijpen met je verstand zijn. In dat geval zou het begrijpen betekenen. Nou, ik denk dat het alle twee wel in het woord ligt. En dat Johannes ook alle twee de betekenis eigenlijk bedoelt. Maar in eerste instantie betekent het overwinnen. Dus vandaar ook het licht dat het duister overwint. Nou, vier punten vanmorgen. Die tegenstelling tussen licht en duisternis, daar gaat het over, hè. Als eerste licht en duisternis bij de schepping. Als tweede licht en duisternis na de zondeval. Ten derde, licht en duisternis met de komst van Jezus. En als laatste, licht en duisternis in het eeuwige leven. Als eerste, licht en duisternis in de schepping. Vers 4 lezen we. In het woord, of in hem, was het leven. En het leven was het licht van de mensen. In het woord was leven. Dus ik neem eerst weer eigenlijk een stap terug. Hè. We gaan naar het woord. We lezen niet direct Jezus hierin. Want Johannes, als hij dit zegt, dan spreekt hij eerst in eerste instantie in relatie tot de schepping. Want we lazen al in vers 1, hè, is het in het begin, bij de schepping, was het woord er al. Vers 3, door het woord heeft God alle dingen gemaakt. Schepping, het gaat hier over de schepping. En in het woord was leven. Het woord had leven in zichzelf, betekent dat. In het woord was leven, het had leven in zichzelf. Nou, voor de Joden, die hadden één ding, maar alleen God heeft leven in zichzelf. De rest is iedereen heeft leven ontvangen. Zowel de dieren hebben leven ontvangen, mensen hebben leven ontvangen. En het is ook alleen aan God om leven te geven. Het is alleen aan God om leven uit te delen, om leven te verlengen. Alleen God kan dat doen. Maar, zegt Johannes, het woord had ook leven in zichzelf. En al het leven wat er is, al het leven wat wij zien, of het nou in de dieren is, of het is in mensen, al het leven wat er is, dat komt uit het woord. Dat woord van God brengt leven. En dat lezen we ook in Genesis 1. God zei, God sprak, laat het water wemelen van wemelende levende wezens. Laat er de vogels boven de aarde vliegen. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun aard voortbrengen. En God zei, laten wij mensen maken. Dus door het woord van God bracht hij het leven ook voort. Al het leven komt van God. Maar dat leven wat het woord van God voortbrengt, zegt Johannes daarna, dat was het licht van de mensen. Maar wat betekent dat? Als we daarover nadenken, dan klinkt het misschien een beetje filosofisch of zo. Wat betekent dat? Het leven wat God in de schepping aan de mensen gegeven had, dat was als het ware licht voor de mensen. En dan in het Oude Testament zien we vaker dat licht en leven heel nauw met elkaar verbonden zijn. En dan betekent licht misschien meer zoals wij een levenslicht ook zien. Wij zeggen mensen zien het levenslicht. En dat is dan volheid van leven, heerlijk leven, leven zoals God dat bedoeld heeft. Waarin je ook echt die volheid en die heerlijkheid van het leven kan proeven. Dat je het als ware als licht ziet. En met name wanneer je dat afzet tegen de duisternis van de dood. Dan is leven, licht is dan een metafoor, een vergelijking voor leven. Zoals God het bedoeld heeft. Nou, dat is het eerste wat ik wil zeggen over licht bij de schepping. Dus die volheid van het leven, wat mensen in de schepping van God hebben gekregen. Mensen die naar het beeld van God gemaakt zijn. En dat leven, eigenlijk het leven van God zelf, daarin droegen. Het tweede is de tegenstelling tussen licht en duisternis. Ook dat is er vanaf het begin van de schepping al geweest. We lezen in Genesis 1 en ik lees een stukje uit het scheppingsverhaal voor jullie. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest, was een chaos en was leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water en God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. En verderop in Genesis 1 lezen we weer dat God lichten aan het hemelgewelf maakt, oftewel de zon en de maan, om scheiding te maken tussen de nacht en de dag. En weer een paar versen op lezen we dat God die gemaakt heeft, weer om scheiding te maken tussen licht en duisternis. Dat is belangrijk, dat al in de schepping, bij de schepping, maakt God scheiding tussen licht en duisternis. En dat is precies zoals we dat nu nog steeds zien. Overdag nu is het licht buiten en 's nachts is het donker. Dat is een scheiding die God heeft aangebracht. Het licht is goed en die scheiding tussen licht en duisternis, dat daar scheiding tussen is, dat is ook goed. Het gaat dus hier over letterlijk licht en duisternis. Nou, waarom is licht zo goed? Waarom zegt God het licht is goed? Ja, dat is voor ons eigenlijk vanzelfsprekend. Hè? Als wij licht hebben, dan zien we de dingen zoals ze zijn. Nu is het hier, in deze zaal, is het ook licht. En ik zie jullie precies, hoe jullie werkelijk zijn. En als ik loop, dan weet ik dat ik niet hier tegen de tafel aan moet lopen. Dat ik bij de trap ga, dat ik moet oppassen dat ik niet naar beneden val. En dat zie ik alleen omdat het licht is. Door het licht zie je de dingen zoals ze werkelijk zijn. En kun je daar ook rekening mee houden. Plus kun je van de schoonheid genieten van de dingen. Tweede waarom licht zo goed is dat het leven brengt. Het brengt leven. In uw woord is licht en leven. Hè? Licht brengt ook leven. En zonder dat het licht zou zijn, zou er buiten ook niets groeien. De bomen, de planten, gewas, eten, voedsel, niets zou meer groeien. Er zou geen zuurstof meer zijn. Wij zouden zelf niet meer kunnen leven. Dus licht is ook belangrijk, omdat er zonder licht geen leven is. Dus het is ook direct eigenlijk vanuit de schepping al duidelijk dat het licht goed is en dat de duisternis niet goed is. Maar er was alleen letterlijk licht en duisternis. Er was nog geen, als het ware, geen geestelijke duisternis. Er was nog geen dood. Er was nog geen scheiding tussen God en mensen. Er was geen ziekte, er was geen zonde, geen morele duisternis. Dat was er allemaal niet. Maar dat is wel veranderd. Dat is veranderd bij de zondeval. En dat is het tweede punt. Licht en duisternis na de zondeval. Het leven van God, dat hij dus in de mensen gelegd had, dat hij de mensen gegeven had, dat was licht. Volheid van heerlijk leven. Maar dat is misgegaan. Misgegaan toen Adam en Eva juist dat woord van God ongehoorzaam werden. Daardoor raakten ze die volheid van leven, dat licht raakten ze kwijt. En toen is er duisternis gekomen. Niet langer meer was er oneindig lang leven, maar de dood was in de wereld gekomen. De dood was in het leven gekomen. Niet langer meer was er ja, vol geestelijk leven. Hè, dat mensen in eenheid samen met God leefden. Dat was verbroken. Daar was duisternis ook voor gekomen. Een scheiding tussen God en mensen. En niet meer was er een leven, een moreel leven. Zo in die zin licht, dat mensen de goede dingen deden, maar zonde was in de wereld gekomen. De dingen die niet goed zijn, moord, leugen, lust en overspel, diefstal, jaloezie, haat. Noem maar op, alle zonde die er gekomen is, is toen gekomen. En deze overtreding, dit ongehoorzaam zijn, dat is de oorzaak van de dood, van de scheiding met God en van de zonde. En dat die volheid van leven is toen verdwenen. En wat is het gevolg nu? We zien het misschien in je eigen leven herken je het. Misschien, je ziet het sowieso in de wereld om je heen. Dat er ziekte is. Er zijn depressies. Er is uitzichtloosheid. Onveiligheid, gevoel van onveiligheid, onzekerheid. Het zijn allemaal symptomen van duisternis. En als je in die duisternis zit, dan ervaar je ook geen licht. Dan heb je ook een gevoel van duisternis wat op je drukt als het ware. En geen veiligheid, geen geborgenheid. Dat hoort bij het licht. Dat is het gevolg van de zondeval. Waarin lijkt dat de duisternis vanaf dat moment is gaan heersen. Maar het is niet totaal duister geworden. Want ook in deze tijd nog, in de tijd na de zondeval, is er altijd licht blijven schijnen. Overal waar God nog daarna met zijn zegen kwam, steeds bleef daar licht komen. Waar God met zijn zegen is, daar is licht. En vandaar ook dat bijvoorbeeld de priesterlijke zegen, die de priesters in Israël altijd over het volk uitspraken, daarin zegt de priester altijd, doe uw vriendelijk aangezicht over ons lichten. Doe uw aangezicht over ons lichten. Want licht, dat is de zegen van God. Dat is waar God in zijn gunst en in zijn goedheid verschijnt voor ons mensen. En ook David die zingt dat. Hè? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. Of iedereen werd ook geleerd. Wij leren op de christelijke scholen, moesten we vroeger psalmversjes leren, maar in Israël moesten de kinderen ook alle psalmen leren. En een van de belangrijke dingen die ze moesten leren, dat was psalm 27. En daar staat, de Heere is mijn licht en mijn heil. Die volheid van leven, die moesten ook de Joden zoeken in de Heere alleen. Dat is licht. En de Joden, we blijven nog even bij de Joden, want het hele Oude Testament, dat is het boek van de Joden, geschreven ook voor de Joden. Zij zagen de Torah, de wet van Mozes, die eerste vijf boeken, die zagen zij ook als licht en als leven. We lezen dat bijvoorbeeld in Psalm 119. Uw woord, de Torah, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Torah was licht. En als ze feest vierden over de Torah, dan was dat ook met licht. Verderop in Psalm 119. Het open vergaan van uw woorden geeft licht. Salomo heeft het gezegd. Een gebod is een lamp en onderricht. Het gaat dan over de Torah. Dat is licht. Nou, het was zo dat dat Torah was licht. Maar dat is het ook nog steeds. En dat blijft het licht. Het is het woord van God. En als dat open gaat, dan geeft dat licht. Maar toch was het ook zo dat de Joden vaak dit licht van Gods woord verwierpen. En dat ze daar als het ware niet naar leefden. En het gevolg daarvan was ook steeds duisternis en het oordeel. En we gaan nu een aantal stukken lezen uit Jesaja. Je hoeft niet per se mee op te bladeren, want dan gaat het misschien wat snel voor je. Maar ik zal een aantal gedeeltes lezen uit Jesaja, waarin we dat ook heel duidelijk ook zien. In Jesaja 8, vanaf vers 19. En daar zegt Jesaja ook, zegt God als het ware tegen Jesaja, wanneer zij, die Israëlieten, dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van de doden en de waarzeggers, over duisternis gesproken, met hun gelispel en geprevel, zegt dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Want daar is licht te vinden, in de wet en het getuigenis, de Torah. Daar was het licht. En als zij daar niet overeenkomstig dit woord spreken, dan zal er voor hen geen dageraad, geen licht zijn. Men zal er te neergedrukt, depressief en hongerig rondtrekken. En wanneer het gebeurt dat men honger leidt, dan zal men uitbarsten in woede. Dan komen ze met een heel verkeerde reactie nog op het oordeel van God. En zijn koning en zijn God zullen ze vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt, of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. Het gaat over geestelijke duisternis, waar mensen dan in, als oordeel in terechtkomen wanneer ze het woord van God verwerpen. Maar dan gaat het verder. En dan gaat het verder. Voorzeker, er zal geen geestelijke donkerheid, duisternis blijven voor het land waarin benauwdheid is. Want zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naphtali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee van Tiberias, aan de overkant van de Jordaan. Het Galilea, waar de heidenvolken wonen. Nou, in dat Galilea, daar is Jezus begonnen met zijn bediening om het licht daar te verspreiden. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En zij die in het land van de schaduw van de dood zijn, over hen zal een licht schijnen. Dus hier, in de grote duisternis waarin je terechtkomt, als je God verlaat en als je het woord van God verlaat. En dan gaat het in eerste instantie over Israël natuurlijk. Maar er zal duisternis komen, maar toch zegt God, er zal een licht komen. Om die duisternis te doen verdwijnen. En dat is ook waar naar uitgezien werd, naar een licht. Naar een licht om de duisternis te laten verdwijnen. Dat is een belofte van God. Nou, dat beloofde licht, wat hier over gesproken wordt, daar komt Jesaja vaak op terug. En vaak is dat ook juist dat hij als hij spreekt over de knecht van de Heere. Zoals je misschien weet, zijn er een aantal soort liederen opgenomen in het boek Jesaja, en die worden de liederen van de knecht genoemd. Ik ga twee stukken eruit lezen. Eerst Jesaja 42. Dan gaat het over de knecht van de Heere. Van wie de Heer ook zegt, die ik ondersteun, het is mijn uitverkorene en wie mijn ziel een welbehagen heeft. En ik heb mijn geest op hem gelegd. Wat zegt God tegen deze knecht? Wij weten natuurlijk dat dat gaat over Jezus die gekomen is. Hij zegt, ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk en tot een licht voor de heidenvolken. Om blinde ogen te openen. Om gevangenen uit de kerker te leiden en uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Dat is het werk van de knecht van de Heere. Om mensen die in duisternis zitten, uit die duisternis te leiden. En mensen die als het ware gevangen zitten en gebonden zijn. Dat ervaar je ook duisternis in psychische gebondenheid en in de dingen misschien die je hebt meegemaakt, waardoor je in die duisternis bent terechtgekomen om daar en die mensen licht te geven, dat is het werk van deze Messias, van deze knecht van de Heere. Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben. En ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. En ik zal voor hen de licht of de duisternis veranderen in een licht. Net zoals God dat gedaan heeft in de woestijn. Toen hij het volk Israël uit Egypte door de woestijn naar Israël leidde. 'S Nachts in de woestijn. Aardedonker in de woestijn, niets, geen hand voor ogen te zien. Maar een pilaar van vuur, die voor het volk uitging. En het volk hoeft alleen maar die pilaar van vuur, die hen verlichtte, en de weg voor hen verlichtte, hoefden ze te volgen. Zo, op diezelfde manier, zal ook een licht komen. En is het licht gekomen, Jezus. Dat als een vuurkolom in de nacht voor ons uitgaat, en wij volgen achter dat licht aan. Dat is het licht, het grote licht, wat Jezus beloofd heeft. En ook Jesaja 49 zegt precies hetzelfde. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. Dus we zien hier, het gaat niet alleen om fysiek zien, gewoon licht. Het is niet alleen wat wij fysiek elkaar kunnen zien in het licht. Maar het gaat ook om geestelijk zicht, om openbaring, om visie. Om te kunnen zien de geestelijke dingen zoals ze werkelijk zijn. Licht dat leidt tot redding, tot verlossing. Net zoals het volk Israël uit Egypte verlost werd en door het licht weggeleid werd door die vuurkolom. Zo gaat het licht waar we over spreken, gaat om verlossing, om redding, om dat volle leven van God weer terug te geven aan ons mensen. Nou, dat heil dat zegt zich uit tot iedereen, hebben we gelezen, ook tot de heidenvolken. Tot iedereen die snakt en die verlangt naar dat licht, naar die volheid van leven, het leven van God. Nou, dat licht is gekomen. Dat hebben we gelezen in Johannes 1 en daar keren we weer naar terug. Licht en duisternis met de komst van Jezus. Dat licht is gekomen, derde punt. Want we lezen in vers 9, Johannes 1. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Dit of hij, het gaat hier over Jezus, hè? Hij is het waarachtige licht. Hij is het ware licht dat in de wereld komt. Letterlijk staat er eigenlijk dat in de wereld was komende. Dat betekent dat het mens is geworden, een persoon is geworden. Dat licht is een in de wereld gekomen. En hij is, nou, dat is prachtig, hij is het ware licht. We zeiden net al, voor de Joden was de Torah, de wet van Mozes, was het licht, het woord van God. Johannes zegt, hij is het ware licht. Niet dat de Torah geen echt licht is, nee, dat is nog steeds echt licht. Maar het is vergelijken bij het ware licht, is het zwak. Net zoals je de maan hebt, de maan die geeft licht, geeft echt licht. Maar het geeft zwak licht als je dat vergelijkt met de zon. Wat een, ga s'nachts kijken als een maan schijnt, het is donker nog steeds. Overdag als de zon in zijn heerlijkheid schijnt, het is zoveel sterker. Dat is het ware licht, zeggen wij. Zo kun je dat ook zien. De Torah is echt licht. Maar het is zwak vergeleken bij het ware licht, het ultieme licht. Net zoals Johannes verderop wel spreekt bijvoorbeeld ook over het ware brood dat uit de hemel kwam. Dan trekt hij de vergelijking met het manna in de woestijn. Was dat niet echt brood uit de hemel, dat manna? Ja, natuurlijk was het zo. Maar Jezus is het ware brood dat uit de hemel komt. Zo zegt hij hier ook. Jezus is het ware, het echte, het ultieme licht wat in de wereld gekomen is om te volgen. En dat licht, dat brengt leven. Jezus die zegt ook zelf, hè, ik ben het licht van de wereld in Johannes 8. Ik ben het licht van de wereld. En wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. En dan trekt hij ook die vergelijking met wat hij net vertelde, de vuurkolom in de woestijn, die het volk volgde en daardoor, als ze die volgden, niet in duisternis leefde. Zo zegt Jezus. Ik ben het licht van de wereld. Het licht van de wereld. En als je mij volgt, zal je ook beslist niet in die duisternis leven. Maar het licht van het leven hebben. Oftewel het licht hebben dat leven brengt. Leven zoals God dat bedoeld heeft. En ook licht om de wereld en het leven te bekijken en te zien zoals God dat te zien heeft. Dus dat je niet blinde ogen hebt, dat je uit het ware niet ziet wat er allemaal afspeelt in de wereld en waar het op uitgaat en hoe de dingen werkelijk zijn. Maar dat God je ogen opent als je kijkt naar hoe hij is en wie hij is en naar wat Jezus ons te zeggen heeft. Alleen dat brengt ons wel bij de vraag, hoe zit dat persoonlijk? Want we kunnen prachtig over het licht spreken. Over hoe mooi dat licht is en hoe groot dat licht is. Maar het vraagt om een reactie. Want als Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal niet in duisternis wandelen. Dan zijn er maar twee reacties op mogelijk. Of als iemand zoiets zegt, of iemand is compleet niet wijs als je het zoiets zegt. En het is belachelijk. Of diegene die spreekt de waarheid. En als dat waarheid is, dan is er maar één reactie mogelijk. Namelijk inderdaad dat licht van de wereld volgen, Jezus volgen. Vluchten of komen tot het licht. Je vlucht voor het licht omdat je dat haat. En Johannes komt daar vaak ook in zijn evangelie regelmatig op terug. En voor sommige mensen, zegt Johannes, is het een oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Want als je de duisternis lief hebt, dan wil je geen licht hebben. Als je houdt van de duisternis en van wat je dan noemt de werken van de duisternis, noem het de zonde. Als er dingen zijn in je leven die je niet op wil geven. Als er dingen zijn die je zelf krampachtig vast wil houden. En waarin je zegt van nee, ik wil Jezus niet zo volgen. Dan heb je de duisternis liever dan het licht. Want het licht dat komt, dat maakt de dingen zichtbaar. Dat maakt ook de dingen zichtbaar die in je leven niet goed zijn. Maakt de als het ware de vieze plekken, de rotte plekken in je leven, maakt dat zichtbaar. Dingen die jij misschien vast wil houden, maar waarvan God zegt van nee, het brengt je alleen in duisternis. En het maakt je ten diepste niet gelukkig. Wat is de reactie? Vlucht je inderdaad dan voor het licht? Of kom je juist tot het licht? Dan zeg je, oké, God, beschijn mij helemaal maar met dat licht. En als er dingen zijn die niet goed zijn, ik ruim ze op. We hebben het net gezongen vanmorgen. Hè? Alles geef ik u. Alles geef ik aan uw Heer. Niets hou ik voor mezelf, maar alles is voor u. Kom maar met uw licht, beschijn het maar. En het is alles voor u ook. Ik wil in het licht achter u aangaan. Dan zie je steeds meer dingen en dan mag je steeds meer opruimen. En hoe meer je uiteindelijk ook opruimt daarvan. Hoe meer je ook van die volheid van het leven gaat proeven. En juist door het vasthouden aan die dingen die je eigenlijk misschien vast wil houden. Terwijl je weet van dit is niet van God. Dit is niet wat Jezus zou doen. Ten diepste brengt het uiteindelijk ook duisternis over je heen. Ga kijken, alle ellende die er in de wereld is. Wordt vaak veroorzaakt juist doordat mensen... Wat dan Johannes noemt de werken van de duisternis doen. Dingen die ze vasthouden, die niet van God zijn. Dat brengt ook voor jezelf duisternis, maar ook voor andere mensen brengt het duisternis. Maar dan komen we wel bij het punt. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen of niet gegrepen. En ik zei in het begin al, beide betekenissen zijn waar van het woord begrijpen. Of overwinnen, grijpen. Als je leest, de duisternis heeft het niet begrepen het licht. Dan gaat het juist over die afwijzing. Over het afwijzen van het licht. Het is niet een passief niet begrijpen. Van ja, sorry, ik kan het gewoon niet begrijpen. Het is een te moeilijke wiskundige rekensom van mij of iets dergelijks. Nee, als Johannes zegt hier, het licht heeft het niet begrepen. Dan is het een opzettelijk moedwillig niet begrijpen, niet willen begrijpen. Het werkwoord wat hier staat, dat is een actieve werkwoordvorm. Niet een passief iets. De duisternis heeft ze niet willen begrijpen, omdat ze de duisternis liever hebben dan het licht. Maar het is ook zo, dat de duisternis het licht niet heeft overwonnen. Dat zagen we al bij de schepping, hè? God zei, er is licht. En de duisternis kon het licht niet tegenhouden. De duisternis kan ook niet tegenhouden. De macht, de vorst van de duisternis. Zo wordt de Satan regelmatig genoemd. Hè? De vorst van de duisternis. Omdat hij als het ware de personificatie, de meest duistere persoon is. Die heeft niet kunnen verhinderen dat het licht van de wereld naar de aarde gekomen is. Dat heeft hij niet kunnen verhinderen. Hij heeft het niet overwonnen. En toen Jezus gekomen is als licht van de wereld, heeft hij ook niet kunnen verhinderen dat hij gedaan heeft wat hij moest doen. Om het licht van de wereld te kunnen blijven zijn. Integendeel, het licht, Jezus, heeft de duisternis, de Satan, overwonnen aan het kruis. En zo komen we bij het laatste punt. Licht en duisternis in het eeuwige leven. In zijn eerste brief, zijn algemene rondzendbrief, schrijft Johannes ook over licht en duisternis. En dan zegt hij, 1 Johannes 2, de duisternis gaat voorbij en het licht schijnt al reeds. De duisternis is aan het voorbijgaan. Als we om ons heen kijken, we zien er zoveel duisternis. We zien er zoveel duisternis. En misschien ervaar je in je eigen leven ook nog vaak duisternis. Maar die duisternis, die is aan het voorbijgaan. En het licht schijnt al. En ik hoop dat je ook vanuit je eigen leven kunt getuigen. Waar je zegt van ja, ik leefde zo in die duisternis. Maar nu heb ik al zoveel licht gekregen in mijn leven. Nu ik ook die vrede van Jezus in mijn hart ken. Het licht schijnt reeds. maar omdat het licht schijnt en omdat de duisternis aan het verdwijnen is. Laten daarom ook wij als christenen wel in dat licht wandelen. Betekent die duisternis die ons nog zo vaak op ons afkomt en de werken van die duisternis, de zonde, afleggen. Juist zonde openbaar maken, aan het licht brengen bij God en afstand van nemen. En ook met elkaar in het licht wandelen. He, in ware liefde. Johannes zegt verderop, vlak nadat hij dit gezegd heeft, zegt hij van, ja, als je zegt dat je in het licht wandelt en je haat je broeder, dan ben je een leugenaar en dan ben je eigenlijk in duisternis. Al dat soort dingen moeten we afleggen, in het licht wandelen en dan gaan leven alsof we al in het toekomstige leven leven. In het licht wandelen. Het licht dat komt en dat zal volledig terugkomen als Jezus terugkomt. Als Jezus terugkomt en het eeuwige leven zal beginnen, wat zal er dan gebeuren? Dan zal als eerste de dood teniet gedaan worden. De dood als meest ultieme vorm van duisternis, de dood, die zal dan teniet gedaan worden, zegt de Bijbel. En er zal eeuwig leven zijn. Altijd eeuwig leven. Het tweede is, we zullen weer die volheid van leven kennen, waarin totaal geen duisternis is. Gemeenschap met God. We zullen Jezus, we zullen hem zien zoals hij is. Werkelijk licht. Er is licht voor nodig. Zien zoals hij is. En we zullen met hem leven. In gemeenschap met hem. Samen met hem. We zullen hem kennen. Er zal geen zonde meer zijn. We zullen smetteloos en rein zijn als een bruid. Er zal geen jaloezie meer zijn, er zal geen leugen meer zijn, geen moord, geen ziekte, geen rouw, geen tranen, geen depressie meer, geen gevoel van onveiligheid. Dat zal er allemaal niet meer zijn, maar we zullen weer die volheid van leven zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft, dat zullen we dan gaan smaken. En dan zal het zijn wat Jesaja al in Jesaja 60 profeteerde over het hemelse Jeruzalem. Over het Jeruzalem, zegt Jesaja. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere. Dus dat licht gaat over de heerlijkheid van de Heere. Dat gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken. En donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenvolken zullen naar uw licht gaan. En koningen naar de glans van uw dageraad, als de morgen die morgen aanbreekt. De zon zal voor u niet meer tot een licht overdag zijn. En als een schijnsel zal u de maan niet verlichten. Maar de Heere zal voor u tot een eeuwig licht zijn. En aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. Uw volk, zij allen, zullen rechtvaardigen zijn. En voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Ik, de Heere, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen. En dat is waar wij naar uitzien. Als het licht voor altijd het duisternis overwint. En laten we daar ook van gaan zingen. Met het lied Jezus leeft in eeuwigheid. En daarin zingen we ook straks als Jezus terugkomt. En het licht voor altijd overwint. Dan zullen we leven in zijn heerlijkheid. Amen.